En onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten we gemeente deze dienst voort met het zingen van Psalm 121, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht, en wat er verder volgt. Schriftlezing voor deze zondagmiddag is uit het Nieuwe Testament, allereerst uit Handelingen 7, vers 54 tot en met 60, en daarna uit Colossenzen 3, vers 1 tot en met 11. Handelingen 7, 54 tot en met 60 en Colossenzen 3, vers 1 tot en met 11. Maar doen we eerst in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, door in te stemmen met het apostolicum.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen Handelingen 7, te beginnen bij vers 54. Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde des Heilige Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij roepende met grote stem stopten hun oren en vielen eendrachtiglijk op hem aan en wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën, riep hij met grote stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. We vervolgen bij Colossenzen 3, vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst. Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefde. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond, liegt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Tot zover de schriftlezing.
We willen, gemeente, deze zondagmiddag verder gaan luisteren naar het onderwijs van de Heidelberger Catechismus, dat gegrond is op de gelezen Bijbelgedeelte en veel andere gedeelten van de Heilige Schrift. En deze middag overdenken we zondag 19. Zondag 19 van de Heidelberger Catechismus. We willen de vragen en antwoorden van die zondag eerst met elkaar lezen. Vraag 50. Waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? Terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijze als het hoofd zijner christelijke kerk, door wien de Vader alle ding regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden, dat ik in alle droefenis en vervolging met opgericht hoofd even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, geef u er ons toch een besef van wat het is wanneer wij ons in het gebed richten tot u, die woont en troont in de hemel der heerlijkheid. Past ons om ons voor u neer te buigen deze middag. En geeft u dat we dat in ons hart ook mogen doen. In de erkentenis dat wij kleine, broze, nietige mensenkinderen zijn, die vanwege hun zonde en schuld voor u de Heere niet naderen kunnen dan alleen wanneer wij worden aangezien in de Heer Jezus Christus. En de Heere, zou u toch willen geven dat onze gebeden deze middag mogen worden besprengd met zijn bloed. Dat bloed dat reinigt van alle zonde, ook van gebedszonde, van oppervlakkigheid, van op onszelf aanbidden, van gewoonte bidden. Heere, u weet hoe het met ons is. We bidden van u. Of u ons deze middag een zegen zou willen schenken die wij niet verdienen. Want Heere, ook deze middag moeten wij het u belijden. Onze ogen zijn zo gericht op alles van beneden. Ons hart is zo vol van alles van beneden. En het is genade als het anders mag zijn. Als er ook vanmiddag onder de ouderen en onder de jongeren en onder de kinderen zouden mogen zijn die de ogen mogen heffen tot u die in de hemel zit. In wie leven er iets is van wat de apostel zegt als hij het schrijft: zoek dan de dingen die boven zijn. Heren, als het nog anders is, wil u door uw genade onze harten vernieuwen en onze ogen richten op u, zoals u het eenmaal deed in het leven van Stefanus. Wil u deze middag uw woord zegenen? Geeft u dat het ons hart mag treffen? Gebruikt u, Heere, ook het eenvoudige onderwijs van deze hoge en diepe zondag uit het leerboek. Gebruikt u het als een middel in uw hand. En u weet zo ontzaglijk veel hoger dan wij en beter dan wij wat er nodig is voor een ieder van ons. U bent de grote kenner van ieders hart. U bent de grote kenner van ieders leven. Heere, schenkt u uw genade. We bidden u voor de gemeente zoals ze is opgekomen en zoals ze thuis meeluistert. We dragen heel bijzonder de ouderen en kwetsbaren aan u op die niet onder de prediking kunnen opkomen. Wil u ze gedenken als ze te maken hebben met zwakheid van het lichaam, met pijn, met aftakeling van lichaam of misschien ook wel gedachten. Heere, wil u in die omstandigheden betonen dat u niet aan een plaats gebonden bent. Maar wilt u onder de prediking van uw woord, als die prediking wordt meebeluisterd, overkomen en spreken tot ons hart. We bidden, Heere, of u zich ontfermen wil over de ouderen die zich zo eenzaam kunnen voelen. Wil u ze opzoeken. Heere, weest u met degenen die het om andere reden moeilijk hebben. En er zijn zoveel kruisen en zoveel noden die ons bezet kunnen houden. U weet ook van al die dingen af. En Heere, laat het zo zijn dat alle moeite in dit leven, ze kunnen ons ook treffen als we nog heel jong zijn, maar ons toch niet van u de Heere zullen afdrijven. Als het van ons afhangt, dan zal dat wel gebeuren. Dan keren we ons van u af. Misschien wel in vijandschap tegen de weg die u gaat. Misschien in onverschilligheid. Misschien in het zoeken van allerlei oplossingen waarbij we u buiten ons leven houden. Heren, wil u door genade geven dat ook tegenslag als een middel in uw hand gebruikt wordt om ons tot u uit te drijven. En laat het dan zo zijn dat we u niet alleen nodig hebben voor hulp in het aardse en in het tijdelijke, maar boven alles dat we mogen worden gebracht bij onze diepste nood. Dat onze ogen daarvoor geopend worden. En dat we u zo mogen aanroepen. Heren, wees met allen die deze zondag werkzaam zijn of op andere dagen in deze pas begonnen week het werk in de gezondheidszorg hebben te verrichten. Helpt u ze, als er in de achterliggende maanden heel veel op hen afgekomen is. Allerlei dingen die verwerkt moeten worden, moeilijke dingen. Wil u als een beschermend schild over hen zijn en wil u ze kracht geven om hun verantwoordelijke werk te doen in het ziekenhuis of in de ouderenzorg of in de hulpdiensten of waar dan ook. U weet wat een ieder nodig heeft. Heere, wij bidden of u onze overheid wil gedenken. We dragen haar aan u op. Geeft u dat we een overheid mogen hebben die iets weet van het knielen voor u de Heere. Geeft u dat onze minister-president en ons kabinet, onze volksvertegenwoordiging, ook ons vorstenhuis, wijsheid van u mag ontvangen. Om ons land zo te besturen en te regeren zoals het goed is. Maar boven alles, Heren, geeft u ons toch dat we doordrongen mogen zijn van het feit dat we niet alleen mensen zijn met tijdelijke belangen. Maar dat we geschapen zijn voor de eeuwigheid. Dat we een ziel met ons meedragen voor de eeuwigheid. Heren, doordring ons daar ook van. Onze kinderen, onze jongeren, onze ouderen. Het is zo nodig dat we daarbij bepaald worden. En als we dan vanmiddag, Heren, hopen te gaan luisteren naar wat het betekent dat u gezeten bent aan de rechterhand van uw Vader in de hemel. Heren, zou u ons dan bij deze diepte willen brengen door uw Heilige Geest. Wil met het licht van uw Geest schijnen in onze donkere harten. En wil uw licht laten vallen over uw eigen woord. Ontferm u zich over deze wereld in nood. Heren, bijzonder denken we aan landen waar coronavirus zich ook soms in heel ernstige mate laat gelden en waar de gezondheidszorg zo gebrekkig is. Wat een nood kan er zijn. Geef ons mededeelzaamheid. Geef ons bewogenheid. En ontfermt u zich boven alles. Over de nood die er in deze wereld is. En we bidden, Heren, laat het toch zo zijn dat mannen mogen worden geroepen om uw woord te prediken, niet alleen in ons eigen land, daar ook, maar ook daarbuiten op zendingsvelden en op evangelisatieposten. Om anderen die nog nooit hebben gehoord van uw naam en van uw dienst bekend te maken met die ene naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden en zonder welke wij zeker zullen verloren gaan. Heren, bindt u de ernst daarvan ook op onze harten. Geeft u zo wat nodig is. We dragen onze jonge mensen en kinderen aan u op als ze staan aan het begin van een nieuwe week die voor velen van hen ook weer de eerste schoolweek is. U weet ervan hoe zij kunnen tegenop zien. Wil u geven dat ze alle zorgen aan u bekend mogen maken. En wil u voor hen zorgen, wil u ze beschermen en bewaren, helpen in het schoolwerk, maar ook in de omgang met de andere leerlingen, misschien wel onbekend nog. Helpt u ze om op een christelijke wijze, zoals u het in uw woord vraagt, om te gaan met hun docenten. Maar tegelijk bidden we u ook voor degenen die werkzaam zijn in het onderwijs. Geef ook hen wat nodig is. U weet ervan hoe ze wellicht ook opzien tegen de start van het schooljaar. Helpt u ze. En wil u ze het in dat opzicht gemakkelijk maken. En tegelijkertijd wilt u ze ook het gewicht van de zielen van de leerlingen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd laten voelen. Heere, wees zo met ons allen. We dragen aan u op, kandidaat Droger, die samen met zijn vrouw en kinderen een aantal jaren deel uitmaakte van onze gemeente en die, als u het geeft, aanstaande zaterdag bevestigd hoopt te worden en de zondag erna intreden hoopt te doen. Wil u, Heere, alles geven wat nodig is, ook in die gewichtvolle momenten, maar ook daarna, Heere. We dragen hem zo aan u op, met degene die hem lief zijn. Wees u zo met een ieder. Ontferm u zich over degene die afdwalen of die afgedwaald zijn. U weet waar ze zich bevinden op deze dag. Misschien wel in de gelegenheid om onder uw woord te komen, maar hun plaats zonder noodzaak onbezet gelaten. Heere, wil u ze terugbrengen. Voor u is niets te wonderlijk. Het kan gaan om mensen die ons heel lief zijn, onze eigen kinderen of kleinkinderen misschien wel. Heere, wil u betonen dat u die zoekende herder bent, die uitgaat om te zoeken wat verloren is. Zo leggen we alle dingen voor u neer. Sterk degene die een taak in de dienst hebben, onze koster, onze organist dragen we aan u op. We bevelen de broeders van de kerkenraad hartelijk aan u de Heere aan. We vragen u ook of u wil helpen bij het preken. Heere, wij kunnen ook vanmiddag in eigen kracht heel wat denken te presteren. Maar zonder u zal het niet gaan. Wil u ons helpen? Wil u ons veel verwachting geven van u? En laten het uw woorden zijn. Die mogen worden doorgegeven en schenkt u het dat ze kracht mogen doen. Tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot zaligheid van verloren zondaren, tot troost van uw kerk en dat alles om Christus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen we zingen van Psalm 89, het derde vers. De hemel looft, o Heere, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde de glorie toegebracht. Wat er verder volgt in vers 3 van Psalm 89 zijn deze zondag drie collecten. Op ander moment krijgt u gelegenheid uw gaven over te maken. De eerste collecte is voor de eredienst, de tweede voor de diaconie. De derde voor Algemene Kostenkerk. De Heere zegene u en uw gaven. zou de gemeente Christus met recht kunnen noemen de parel van grote waarde. Hij is van onschatbare waarde in alles wat er aan hem is. Zijn namen, stuk voor stuk kostbare schatten, zijn verschillende ambten, profetisch, priesterlijk, koninklijk, de weg van zijn vernedering, zijn geboorte, zijn lijden, zijn sterven, zijn nederdaling ter helle, zijn begrafenis, zijn verhoging, zijn opstanding uit de doden, zijn hemelvaart en waar het vanmiddag over gaat, zijn zitten aan de rechterhand van God, de Vader, en zijn wederkomen in heerlijkheid. Hij wordt met recht genoemd de parel van grote waarde. Bent u al een koopman geworden, die het om die parel te doen is? Hebt u in uw leven al uw parels al verkocht, omdat die parel u alles werd? We hebben het gelezen vanuit Colossense 3. Christus is alles en in alle. Maar vanmiddag komt de vraag tot u en tot mij: voor wie is Christus alles en in alle? Wie mag er vanmiddag zeggen: hij is voor mij schoner dan de mensenkinderen? Wie mag er vanmiddag zeggen: ik heb in hem zaligheid gezien? Hij is voor mij de parel van grote waarde geworden, waar alles het tegen moet afleggen. Of moet u vanmiddag nog eerlijk zeggen: als ik eerlijk ben, ben ik blind voor hem. Hoor ik wel van hem en hoor ik wel van de rijkdom die er in hem is, van de schatten en van de genade die er bij hem te verkrijgen zijn, maar zie ik het niet, glanst het niet voor me? Wat is het dan nodig om de Heere te vragen om verlichte ogen van het verstand? Wat is het nodig dat die parel gehouden mag gaan worden, ook in de prediking van het evangelie, maar boven alles door het werk van de Heilige Geest? Tegen, ja waartegen? Die schitterende, volkomen parel tegen de zwarte achtergrond van mensen die van nature alleen maar zoeken wat hier beneden is. Zo willen we met de hulp van de Heere gaan overdenken iets van het werk en van de verhoging van de Heer Jezus Christus. Het gaat vanmiddag over dat stukje uit de geloofsbelijdenis: zittende ter rechterhand van God de Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. We schrijven vanmiddag bij zondag 19 de verhoogde Christus. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op zijn plaats in de hemel. Dat is vraag en antwoord 50. Waar gezegd wordt allereerst dat hij zit. En daar willen we eerst een ogenblik over nadenken. En waar aan toegevoegd wordt dat hij zit aan de rechterhand van God. En wat dat betekent en wat voor boodschap daarin ligt, dat overdenken we daarna. In de tweede plaats denken we na en luisteren we naar zijn werk in de hemel. Dat is vraag en antwoord 51. Is dat iets van wat de Heer Jezus in de hemel doet? Dat hij, zo zegt antwoord 51, door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet en dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Zijn werk in de hemel en tenslotte zijn komst uit de hemel. Dat is vraag en antwoord 52, waar het gaat over de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden. Dus de verhoogde Christus in de hemel. Allereerst zijn plaats in de hemel, vervolgens zijn werk in de hemel en tenslotte zijn komst uit de hemel. Het is al langere tijd geleden, gemeente, dat wij hebben nagedacht over zondag 18 van de Heidelberger. En toen dachten we na over de hemelvaart van de Heer Jezus. Hoe hij, en ik roep het nog even in uw herinnering terug, hoe hij naar zijn godheid, majesteit, genade en geest nooit meer van de zijnen wijkt en altijd met hen is. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Dat is het ene. Maar tegelijkertijd, de Heer Jezus is niet alleen echt God, maar hij is ook echt mens. En met zijn menselijke natuur is hij ten hemel gevaren. En waar is hij dan? Aan de rechterhand van zijn Vader. Vandaar dat er in vraag 50 wordt gevraagd, waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? Het zijn bekende woorden, woorden die we iedere zondag horen, maar het is goed om daar eerst eens over na te denken vanmiddag. En dan zetten we in gedachten eerst een streep onder dat woord zittende. Wat voor betekenis ligt daar precies in? Als u de Bijbel voor u hebt, dan zou u kunnen meebladeren naar Hebreeën 10. Want daar lezen we eigenlijk een uitleg van dat woord zitten. Ik lees het u voor uit Hebreeën 10. Daar staat in het 11e en in het 12e vers het volgende. Hebreeën 10 vers 11 en 12. En een iegelijk priester stond wel alle dag dienende. En dezelfde slachtoffers dikmaals offerende die de zonden nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, en dan gaat het over Christus, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Als u het zo hoort, gaat het misschien snel en is het moeilijk, maar de Hebreeënschrijver neemt ons in vers 10, het eerste vers wat ik u voorlas, in gedachten mee naar de tabernakelen, naar de tempel. En als je daar kinderen kwam, zo in de tijd van het Oude Testament, dan zag je daar de hele dag door de priesters lopen. Die waren druk bezig met lammeren inspecteren, en lammeren slachten en lammeren offeren. En het ene offer was nog niet gebracht of het volgende offer moest alweer gebracht worden. Dat ging alsmaar door. Daarom stonden er in de tabernakel en later in de tempel ook heel veel voorwerpen. En de kinderen van de zondagsschool weten die voorwerpen misschien wel. Het koperen wasvat en het brandofferaltaar en de tafel met de toonbroden. En die zevenarmige kandelaar en het reukofferaltaar en de ark. Maar er stond in de tabernakel en later in de tempel geen stoel voor de priester. Wel een lamp waarbij hij zijn werk kon doen. Wel een tafel met toonbroden, waar de priesters ook van mochten eten, maar er stond in het heiligdom geen stoel. En dat had een betekenis. Want daar werd eigenlijk mee aangegeven, het werk van de priesters onder het oude verbond moest altijd doorgaan. Steeds opnieuw werden er zonden gedaan. Steeds opnieuw moest er bloed vloeien om die zonden weg te nemen. Steeds opnieuw moest er gewezen worden naar diegene die komen zou, de Heer Jezus Christus. Dat zegt de apostel in Hebreeën 10 vers 11. Ik lees het u nog een keer. Een ieder priester stond wel alle dag dienende en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende die de zonden nimmer meer kunnen wegnemen, want het waren uiteindelijk ook maar offers van dieren. En dan gaat de Hebreeën schrijver laten zien hoe de Heer Jezus Christus die offers van het oude verbond ver overtreft. Want, zegt hij in het twaalfde vers van dat hoofdstuk, maar deze heeft één slachtoffer voor de zonde geofferd en is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Christus als de grote priester heeft ook geofferd. Nee, niet het bloed van een lammetje, niet het bloed van kalveren, niet een ander offer, maar zichzelf. Christus heeft zichzelf gegeven in zijn leven en in zijn sterven. In zijn eigen bloed. En toen Christus zich zo heeft opgeofferd, heel zijn leven lang en uiteindelijk op Golgotha in zijn sterven, toen was dat offer in één keer volkomen genoeg. Volkomen genoeg om schuldige zondaren zalig te maken. En daarom staat er dat Christus daarna, nee, niet is blijven staan om nog eens een nieuw offer te brengen. Om eens te kijken of er nog eens een offer gebracht moest worden. Maar Christus is daarna gezeten. Met eerbied gesproken, gaan zitten. Ik kan het nog anders zeggen. God de Vader heeft hem zelf die plaats gegeven en gewezen. God de Vader heeft tegen zijn zoon gezegd, mijn zoon, uw offer is volkomen genoeg. Daar hoeft nu geen één offer meer aan te worden toegevoegd. Nu mag u gaan zitten. Dus dat woordje zittende aan de rechterhand van God, dat heeft een hele diepe betekenis. Daar klinkt eigenlijk in door de goedkeuring van heel het volkomen werk van Christus. God de Vader zegt, ik ben er volkomen tevreden mee. En wij, en u, en ik, hoe is dat bij ons? Hoe staan wij tegenover dat volkomen werk van Christus? Van nature zien wij niet eens de noodzaak van dat werk. En daarom is het dat er zoveel mensen en de Heere geven dat het onder ons niet zo zal zijn. Maar daarom is het dat er zoveel mensen onder Gods woord kunnen zitten die horen van een priester die een volkomen werk gedaan heeft. En ze gaan naar de kerkdienst naar huis. En ze eten een boterhammetje. En ze drinken nog een bakje koffie. En het is weer maandag. Maar als je hier nu vanmiddag zou zitten, en ik hoop dat dat zo mag zijn, als je hier mag zitten met het besef en de overtuiging, ik heb een schuld tegenover God. En ik kan die schuld, die prijs voor mijn ziel nooit meer voldoen. Want God is heilig en rechtvaardig en het moet wel gebeuren. God is het waard. En ik zal omkomen als er geen verzoening voor mijn ziel gevonden wordt. Als je zo vanmiddag in de kerk zou mogen zitten. Ja, dan ligt het natuurlijk anders. Als je dan eens mag horen van die ene grote priester, met wiens werk God de Vader volkomen tevreden is. Dan gaat u zeggen, oh, dat werk van die priester, dat heb ik nodig. Laat dat toch voor mij zo zijn gebeurd. Dan gaat u het bidden met die tollenaar in de tempel. O God, wees mij, de zondaar, genadig. Gemeente, hoe is het op dat punt? Heeft dat woord zitten al echt waarde voor ons gekregen? En anders dan moet ik u in de preek ook maar proberen om wakker te schudden. En u te laten zien hoe arm u bent buiten Christus. En dat het aangaat op het oordeel. En dat u voor God niet kunt bestaan. En ach, wat zullen mijn woorden dan uiteindelijk ook doen. Maar als God ze wil gebruiken. En als de Heilige Geest die woorden gebruikt. Dan. Wat is dat nodig? Om waarde te zien in een Christus die gezeten is aan de rechterhand. Aan de rechterhand. Daar denken we vanmiddag ook een ogenblik over na. Aan de rechterhand van God. Daar ligt ook een betekenis in. Christus zit, zo lezen we in de Openbaring, in de troon van zijn vader aan zijn rechterhand. Kan dat, kinderen? Samen op een troon zitten. Ik bedoel dat heel eerbiedig. Wij moeten ook altijd heel eerbiedig spreken over de Here natuurlijk. Maar kan dat? Samen zitten op een troon. Bij ons kan dat zo niet in Nederland, denk ik. Als wij de koning op Prinsjesdag de troonrede zien voorlezen, dan zit hij op een prachtige troon. Maar dan kan hij zelf op zitten en dan is de ruimte, om zo te zeggen, op. Dat was in het oosten, in het oosten waar ook het land van de Bijbel ligt en in de tijd van de Bijbel heel anders. Daar had een koning veel meer macht dan de koning die wij hebben. Daar kon een koning met één vingerknip beslissen over je leven of over je dood. En die macht van de koning die was ook uitgebeeld in zijn troon. Dat was niet maar een prachtige gouden stoel. Maar dat was, om zo te zeggen, ja, we zouden bijna kunnen zeggen, een hele galerij. Dat was een bank, daar zat die koning op. Maar daar konden ook andere mensen op zitten. Je kwam daar via trappen. En voor de troon was, ook al een stuk hoger dan op de gewone begane grond, was er een soort podium en daar stonden de naaste dienaren van de koning in een halve cirkel. Dat was al een grote eer als je dicht bij de troon van de koning mocht staan. Maar als de koning je dan een plaats gaf op zijn troon, aan de rechterhand op die troon, ja, dan zei de koning eigenlijk, ik deel mijn macht met u. Ik leg mijn koninklijke waardigheid en mijn koninklijke macht ook in uw handen. En dat is de plaats die de Heer Jezus Christus krijgt in de hemel. Dat is natuurlijk een, wat we noemen, een mensvormige uitdrukking. Maar als Christus gezeten is aan de rechterhand van zijn vader, in de troon van zijn vader, dan wil dat zeggen dat toen Christus de hemel inkwam met zijn doorboorde handen en heel zijn middelaarswerk, dat God de Vader hem toen die plaats heeft aangewezen en heeft gezegd, mijn zoon, ik wil dat u hier gaat zitten op mijn troon, naast mij, mijn macht is uw macht. Mijn koninklijke waardigheid is uw koninklijke waardigheid. Daarom zegt de Heer Jezus ook, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En waarom dan aan de rechterhand, aan iemands rechterhand gesteld worden, dat is een plaats. De ouderen weten het nog wel van de catechisatie en de jongeren hoop ik ook. Dat is een plaats van gunst en van eer en van macht. Laten we die drie dingen ook even langs gaan. Aan de rechterhand van iemand zitten, dat is allereerst een plaats van gunst. Denkt u maar aan die gelijkenis van de schapen en de bokken. Daar staat die grote herder en die scheidt de schapen van de bokken. En dan komen de bokken aan de linkerhand en de schapen aan de rechterhand. Kant van de gunst van God. Als de Heer Jezus de hemel ingaat en een plaats krijgt aan de rechterhand van zijn vader, dan wil dat dus allereerst ook zeggen, hij krijgt een plaats in Gods gunst. God de Vader heeft een vreugde in het werk van zijn zoon. En een plaats van eer. Nog een andere Bijbelse geschiedenis, Salomo. Die is op de troon komen zitten, is koning geworden en dan op een zeker moment kunnen we lezen in het boek van de koningen. Dan krijgt hij bezoek van zijn moeder Bathseba en die wil hem een verzoek doen en die komt de troonzaal in. En dan zegt Salomo, zet voor mijn moeder maar een stoel neer aan de rechterkant van mijn troon. Dat was een plaats van eer. Christus krijgt van zijn vader ook een plaats van eer. God de Vader eert zijn zoon. En een plaats van macht, dat heb ik eigenlijk al gezegd. Want de plaats van Christus is op de troon. Wel, dat is het eerste wat er zo staat in onze catechismus. En we gaan vraag en antwoord 50 nog eens een keer lezen. Waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand van God? En het antwoord is omdat Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar zal bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Christus heeft van zijn Vader alle macht gekregen. Zit aan de rechterhand van zijn Vader. Ja, en dat brengt ons eigenlijk als vanzelf bij de volgende vraag. Want dan vragen we ons af, wat is het werk dat hij daar doet? Onze tweede gedachte. Zijn werk in de hemel. Vraag 51 zegt, wat nuttigheid brengt deze heerlijkheid van ons hoofd Christus ons? Wat doet Christus in de hemel? Wat heeft een mens eraan? Die vraag wordt toch wel geregeld gesteld in de catechismus. Wat heeft een mens eraan? Wat heeft Gods kerk eraan? Dat Christus aan de rechterhand van zijn vader zit. Dan worden er twee dingen genoemd in antwoord 51. Het eerste is dat hij vanaf die plaats door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Christus in de hemel, Christus aan de rechterhand van zijn vader, dat is allereerst die Christus die zo betrokken is op zijn kerk op aarde, dat hij vanuit de hemel allerlei hemelse geestelijke gaven uitgiet. Wat voor gaven? De gave van geopende ogen bijvoorbeeld, geestelijk gesproken. De gave van een geopend hart bijvoorbeeld. De gave van een verbroken hart. De gave van het geloof in de Heer Jezus Christus. De gave van het gebed. De gave van de kennis van mijzelf en de kennis van God en de kennis van Christus. De gave van de troost, van de vergeving van de zonde. De gave van de vrijmoedigheid. De gave van kracht om het leven van de heiligmaking te beoefenen. Alles wat de mens vanuit zichzelf niet heeft en wat geestelijk toch zo onmisbaar nodig is, dat giet Christus vanuit de hemel uit. In wie? Ja, staat in antwoord 51, in ons zijn lidmaten. En dat is volop bijbels, dat wil zeggen in de ware gelovigen. Christus is in de hemel en vanuit de hemel schenkt hij geestelijke gaven steeds opnieuw en schenkt hij ze aan zijn lidmaten, aan zijn gelovigen, aan degene die aan hem door een waar geloof verbonden zijn, net zoals onze ledematen, onze lidmaten verbonden zijn aan de rest van ons lichaam. Ja, zegt iemand. En dat is nou precies, dominee, wat ik eigenlijk toch al een klein beetje eerder in de preek had. Het is allemaal wel waar. Maar het staat zo ver bij me vandaan. Een Christus in de hemel, die wel betrokken is op de aarde en die ook wel geestelijke gaven uitgiet, maar in zijn lidmaten, en ik durf niet te zeggen dat ik zijn lidmaat ben, of misschien dat iemand wel zegt, en ik weet zeker dat ik niet een van zijn lidmaten ben. Mag ik het gemeente op grond van Gods woord ook nog op een andere manier zeggen? Deze middag, in wie giet Christus nu zijn hemelse gaven uit? In lege vaten. Want lege vaten wil de Heere nog vervullen, ook vanmiddag. Zijn de lege vaten in de Jeruzalemkerk. Misschien wel mensen die moeten zeggen, Heere, ik heb helemaal niks dan alleen maar schuld voor mezelf. Dan alleen maar armoede. Dan alleen maar blindheid. Dan alleen maar leegte. Zijn er lege vaten in de Jeruzalemkerk? Hebt u uw lege vaten al eens voor de Heere neergezet? En als u dan zegt, ja, en ik ben ook nog geen leeg vat, want ik ben nog zo vol van alles van mezelf, vraagt u de Heere dan ook maar om wat we wel eens noemen ontledigende, leegmakende genade. Om leeggemaakt te worden van alles van jezelf en om een leeg vat over te houden. Maar als je hier nu vanmiddag zit met lege vaten, zet ze nou eens voor de Heere neer. Zet ze nu eens in het gebed voor die Heere neer, die het heeft gezegd, wat we vanmorgen nog gezongen hebben. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En hou dan eens aan bij de Heere op zijn eigen woorden. Heere, daar heb u het gezegd. Hier is zo'n leeg vat. Zou u het willen vervullen? Want er staat toch wel, en dat is ook een Bijbels woord, maar dat is wel een woord om ook nog even te onderstrepen in antwoord 51. Dat hij die hemelse gave uitgiet. Uitgiet. En de kinderen in de kerk die weten wel uitgieten. Nou, dat doe je bijvoorbeeld met een gieter. En dan komt dat water er zomaar, of met een emmer, dan komt dat water er zomaar met grote hoeveelheden uit. Je kunt water ergens in laten druppen, maar je kunt water ook ergens in gieten. Dat wijst op de overvloed die er nu is bij die ten hemel gevaren koning. die een volkomen werk heeft gedaan, die daar zit met de goedkeuring van zijn eigen vader. En die nu ook met de goedkeuring van zijn vader en in opdracht van zijn vader hemelse gaven mag gaan uitgieten in lege vaten. En er is er nog nooit één geweest die van die hemelse gaven heeft gekregen en die het verdiend had. Alles uit genade, als een onwaardige ontvanger. Als u vanmiddag moet zeggen, Heer, hier zit zo'n leeg mens, hier zit zo'n onwaardig mens. Zeg het toch tot hem en vraag of hij u wil vervullen. En als de Heer gaat uitgieten, dan is vol, vol. En dan kan de Heer misschien in zijn genade zo in vergelijking tot andere mensen een heel klein beetje genade geven. Maar als een vingerhoedje vol is, of een klein kopje vol is, of een emmer vol is, als het vol is, is het vol. Als de Heere geeft vanuit zijn genade overvloed, dan is vol, vol. Wat hebben wij gemeente dat nodig? Want zonder hemelse gaven blijven wij aards. Dan kunnen we misschien wel reformatorisch zijn. Dan kunnen we misschien ook nog wel nette kerkmensen zijn. Maar dan blijven we aards. Als Christus zijn hemelse gaven gaat geven, dan vervult hij met zichzelf en met wat uit de hemel is. Dat is iets van het werk dat hij doet. En dat uitgieten, dat is ook nog niet een einde. Daar gaat Christus mee door tot de jongste dag toe. Kom, zet uw lege vaten toch eens voor hem neer. Daarna, tweede gedeelte van antwoord 51, dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Wat doet Christus nog meer vanuit de hemel op dit moment? Op dit moment giet hij hemelse gaven uit, zegt Gods woord. Maar op dit moment doet hij ook dat, dat hij zijn kerk met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaard. Dat betekent het ook dat Christus op die troon zit aan de rechterhand van zijn vader. Denk aan Stefanus. Die had vijanden. Was een getuige geweest, we hebben ervan gelezen, getuige geweest van Christus tegenover de Joodse raad. En u moet die preek van Stefanus maar eens lezen voor uzelf en nog eens herlezen. Maar dat was nou niet zo'n liefelijke preek. Het was wel een eerlijke preek. Stefanus zegt eerlijk hoe het is in het hart van, ja, ook van Israëlieten, van verbondskinderen. En als hij dan zo aan het preken is, dan lezen we dat de mensen vervuld werden met, nee, niet met hemelse gaven, maar met bittere vijandschap, met haat en met nijd. En die mensen die beginnen met hun tanden te knersen van woede en hun hart te bersten, staat er in de Bijbel. En dan pakken ze de stenen op en ze sleuren Stefanus de stad uit en ze willen hem daar doodstenigen. En dan krijgt Stefanus iets te zien. Dan zegt hij het daar, ik zie Jezus staande aan de rechterhand van God. Dan ziet hij hoe Christus regeert aan de rechterhand van zijn vader. Plaats van eer, plaats van gunst, plaats van macht. Het is alsof de Heer Jezus wil zeggen op dat moment tegen Stefanus: Stefanus, maar mij is, ondanks alle vijandschap, ondanks alle haat, ondanks alle macht van uw vijanden, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ik ben uw koning. Misschien dat er iemand zegt, maar waarom staat er dan staande? En niet zittende, zoals we dat net hebben overdacht vanuit Hebreeën 10. Staande. Het is maar een enkele plaats in het Nieuwe Testament waar we dat lezen. Maar staande is waarschijnlijk een aanduiding die wil duidelijk maken dat Christus zo betrokken is op zijn kerk. En in dit geval zo betrokken is op Stefanus, dat hij als het ware vanaf die troon van zijn heerlijkheid en majesteit een ogenblik omhoog komt. En het is menselijk gesproken, maar dat hij vanuit de hemel ingespannen kijkt naar Stefanus. Dat is ook het geheim van Stefanus' martelaarschap. Kijk, Stefanus kreeg de ogen gericht op Christus. Maar het geheim van Stefanus is niet dat zijn ogen gericht waren op Christus. Maar dat Christus' ogen gericht waren op hem. En als er nu deze middag iemand is die moet zeggen, Heere, als het nu afhangt van mijn zien op u, dan is het nog verloren, want ik zie zoveel op mijn eigen omstandigheden en op alles van beneden. Maar als u eens mag zien op die Christus, die staat ter rechterhand van God en die vanuit de hemel Stefanus ziet. En dan, zoals het hier staat, slot van antwoord 51, ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Nou, zegt iemand, dat geloof ik nog niet. Dat geloof ik nou, als u het nu net over Stefanus hebt gehad. Dat Christus hem beschut en bewaart, terwijl die straks sterft onder een regen van grote zware stenen. En toch, Christus heeft Stefanus beschut en bewaard. Hoe dan? Drie dingen. Christus geeft Stefanus dat hij onder die regen van stenen zijn ogen gericht mocht houden op hem. En toen heeft Stefanus de stenen misschien wel helemaal niet meer gevoeld. Of heel anders gevoeld dan wanneer zijn ogen hem niet zagen. En Christus geeft Stefanus, en dat is ook iets van zijn macht en van zijn bewaring. Christus geeft Stefanus in die laatste ogenblikken een gebed. Een dubbel gebed. Heer Jezus, ontvang mijn geest. En dat is de echo van het laatste kruiswoord van de Heer Jezus zelf. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dat andere gebed. Heere, reken hun deze zonde niet toe. Dat had Stefanus niet van zichzelf. Dat kreeg hij van Christus staande aan de rechterhand van zijn vader. Christus gaf hem dat gebed. En toen kon Stefanus het bidden. Dat is ook genade, gemeente, stervensgenade. De ogen op Christus. En het gebed, zelfs een gebed voor vijanden. Voor mensen die je doodstenigen in je hart. En langs die weg houdt Christus Stefanus voor eeuwig thuis. En dat is ten diepste toch beschutting en bewaring. Want toen de laatste steen op Stefanus terecht kwam, en toen Stefanus zijn laatste adem uitblies, deed hij zijn ogen open en zag hij degene die hij even tevoren nog vanaf de aarde had gezien in heerlijkheid. En toen werd het voor Stefanus waar. Maar het is mij zeer verre het beste om met Christus te wijzen. Christus bewaart zijn kerk niet altijd voor de stenen. Christus bewaart zijn kerk niet altijd voor het lijden. Christus bewaart zijn kerk niet altijd voor de pijn, voor de aftakeling, voor de moeite, voor het verdriet. Maar Christus bewaart zijn kerk wel onder een regen van stenen. En in de moeite, en in de pijn, en in de aftakeling, en in het verdriet. Hij heeft het gezegd, ik zal u nooit begeven. En dat heeft hij ook niet gedaan in het leven van Stefanus. En dat zal hij ook nooit doen in het leven van al de zijnen. Hij laat ze nooit meer gaan. Al moeten ze het zelf zo belijden, Heere. Als u nu zou doen naar wat ik verdiend heb met mijn zonde, dan moest u me alsnog laten vallen. Dan heb ik het zo verdiend dat u me alsnog verstoot. Maar hij heeft het gezegd, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. De grootste in de genade niet, maar de kleinste in de genade ook niet. En daarom dringt de vraag, dient u deze koning? Is deze koning uw, jouw koning door genade geworden? Hebt u nog een andere vraag? Heb jij je lege vat voor hem neergezet? Uw koninkrijk, kom toch, o Heere. We willen er eerst van gaan zingen. Gebed des Heren, en daarvan het derde vers. Gebed des Heren, vers 3. We lezen vraag en antwoord 52 ten slotte. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met een opgericht hoofd even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn vijanden en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Het gaat in deze laatste vraag en antwoord van zondag 19 over het feit dat Christus niet alleen maar in de hemel is en daar werkt, maar dat hij ook een keer uit de hemel komt. Weder komt. Hoe? Midden van antwoord 52, als een rechter. Gelooft u dat, gemeente? Dat er een dag komt, en wij weten niet wanneer, de Heer Jezus heeft zelf gezegd als een dief in de nacht, onverwacht. De Heer Jezus heeft wel tekenen aangekondigd en tekenen gegeven die wijzen op de naderende wederkomst, maar aan de hand van die tekenen kunnen wij de wederkomst niet precies uitrekenen. Zullen we als het goed is wel geroepen worden tot de waakzaamheid, maar dat Christus op zeker moment, op een dag, op een heel gewone dag, op een dag dat je misschien wel naar je werk gaat, of dat je naar school fietst, op een vakantiedag misschien wel voor sommigen van ons, op de dag dat u bij uw tafel zit in uw huis, dat Christus op een dag zal terugkomen als rechter. En dat wij allemaal, of we dan nog leven, of dat we dan al lang gestorven zijn, maar dat wij allemaal voor die rechterstoel moeten verschijnen. Dat wij daar allemaal zullen staan, ook de mensen van wie het lichaam al lang tot stof vergaan is, ook de doden die in de zee gekomen zijn en nooit zijn teruggevonden, ook degenen die verbrand zijn of door de wilde dieren opgegeten, maar dat God door een daad van zijn almacht al die mensen voor zijn rechterstoel brengt. En dat er niemand gemist wordt. En dat die dag morgen kan zijn. En dat op die dag Christus de boeken zal openen. Boek van zijn alwetendheid. Waarin alles staat wat er gebeurd is in mijn leven en het uwe. Alles wat je dacht en alles wat je zei en alles wat wij appten of mailden. Alles wat we gekocht hebben, alles wat we gedaan hebben, alles wat we nagelaten hebben, het zal allemaal beschreven staan en de boeken werden geopend, schreef Johannes. Boek van Gods alwetendheid. En ook het boek van mijn geweten. Dat niets meer zou ontkennen van wat God dan allemaal vanuit zijn alwetendheid naar voren brengt. Nu kan dat nog anders, hier op aarde. Dan kunnen wij misschien wel eens beschuldigd worden van het een en ander, en dan kunnen we misschien ook nog wel eens ontkennen, en dan zijn er geen getuigen bij, en dan kunnen we dat nog wel volhouden ook. En misschien, ik hoop dat echt van harte niet, maar misschien dat u wel zegt bij uzelf, en in mijn geweten voel ik daar ook niet al te veel moeite mee. Maar dan wordt je geweten ook geopend. Dus dan moet je alles toegeven en dan zul je ook alles toegeven en alles erkennen wat je gedaan hebt. Niets meer dan dat, niets anders dan dat, maar wel alles wat je gedaan, gezegd, gedacht hebt. En de Heere keert met eerbied gesproken ieder leven binnenstebuiten. Alles komt voor zijn rechterstoel. Christus komt als rechter. Geen mens die je niet staat. Iedereen. Geen zonde die vergeten wordt, overgeslagen wordt. En dan gemeente, en het zijn ernstige dingen die deze middag onze aandacht vragen. Dan zal Christus zijn oordeel uitspreken. En dan zal hij twee oordelen uitspreken. Of een eeuwig gelukzalig. Of een eeuwig verloren. Twee wegen. Maar ook twee bestemmingen. Dan zou Christus daar in heiligheid op zijn troon gezeten zijn. En dat wonderlijke onderscheid dat Christus nu nog maakt tussen de zonde en de zondaar. Dat Christus nu al onze zonden, mijn zonde en uw zonde, haat met een volkomen haat. Maar dat hij zondaren nog zoekt te behouden, dat is nu nog zo. Dat hij nog uit is op het behoud van zondaren. Maar dat laatste, dat zou er dan niet meer zijn. Dan is de genadetijd voorbij. Dan staan wij voor de rechterstoel van Christus. En als dan jouw leven voor het eerst binnenstebuiten wordt gekeerd en alle zonden worden aangewezen. En dan is alle onverschilligheid weg. En alle kleinmaken van de zonde is weg. En je geweten spreekt en je geweten schreeuwt op dat moment. En je staat daar en je hebt op 1000 vragen geen antwoord meer. Maar dan kan, en dat is iets heel aangrijpends, dan kan een mens op dat moment nog proberen op de knieën te vallen. En roepen om genade. Maar dan zou Christus, die nu nog een zoekende zaligmaker is, wiens hart bewogen is met zondaren, maar dan zou Christus op dat moment niet meer verhoren. Dan is de genadetijd voorbij. Dan kunt u niet meer zalig worden. En het zou morgen kunnen zijn. Daarom ligt er in de prediking van het laatste oordeel zo'n geweldige aandrang om u heden in het heden van de genade met God te laten verzoenen. Dat roept Paulus. Dat schrijft hij in een brief aan een gemeente waar hij gepredikt had. Waar hij ook zondaren tot bekering had zien komen. En toch schrijft Paulus het, 2 Korinthe 5. Wij bidden u alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. Want die hoogst ernstige prediking van de wederkomst van Christus als rechter van hemel en aarde is een prediking die u wil wakker schudden en die u wil uitdrijven tot hem. Nog is het heden van de genade, vandaag nog. En overmorgen kunnen u en ik niks zeggen, dat weten we niet. En het kan best zijn dat de Heer Jezus over 1000 jaar terugkomt. Dat zou ook kunnen. Als iemand dat zegt. Maar als je daarbij weer opgelucht ademhaalt, dan is het niet goed. dan is het niet goed in je leven. En het moet wel goed worden. Het moet goed komen. En nu staat er in vraag 52 die heel wonderlijke vraag. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Wat ligt er nou voor troost in? Die vraag wordt gesteld aan de ware gelovigen. Dat begrijpen we in de catechismus. Wat voor troost ligt daar nu in? Kan dat dan? Iemand zegt, dominee, als u het zegt zoals u het zojuist zei, dan word ik toch bang. Als u nog onverzoend bent, nog rustig zonder God voortleeft en u wordt een klein beetje bang, dan hoop ik dat u zo bang wordt dat u gaat vluchten tot God. Tot Christus. De prediking is er niet op gericht om mensen zomaar bang te maken. Daar gaat het niet om. Maar de prediking is er wel op gericht om in Bijbels licht mensen uit te drijven tot Hem. Nu het nog kan. En dan gebruikt de Heer aan de ene kant dat dringende, dat waarschuwende, de prediking als een wekker. Gods woord als een wekker die mensen wil wakker schudden. Zodat je het voor het eerst misschien wel ziet als je jong volwassen bent. Je bent misschien nog alleen en je staat aan het begin van het leven. Of je bent samen. Maar je hebt altijd nog geleefd voor het hier en nu. En die vraag heeft nog nooit echt gewogen op je hart. Hoe kom ik met God verzoend? Maar het moet wel een vraag worden. Die gaat wegen op je hart. En er moet een antwoord op komen. Maar kan diezelfde wederkomst van Christus dan ook tot troost zijn? Antwoord 52 zegt dat ik, een ware gelovige, in alle droefenis en vervolging. En dan moet u even mee beluisteren dat de catechismus geschreven is in een tijd dat de martelaren naar de brandstapel werden gevoerd. En dat ze daar stierven in de vlammen soms. Vanwege het geloof in Christus. Dat ik in alle droefenis en vervolging met een opgericht hoofd precies diezelfde, even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht. Wanneer kan de wederkomst nu tot troost zijn? Als je dit weten mag. Diegene die daar komt op de wolken van de hemel, als de rechter van hemel en aarde, die heeft zich om mijnentwil voor mij in het gericht van God gesteld. En toen God als de rechter ging eisen, er moet betaald worden voor de zonde van deze man, van deze vrouw, van die jongen, van dat meisje. Toen is Christus naar voren getreden. En toen heeft hij het gezegd, Vader, reken het mij aan. Vader, indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Ja, maar hoe weet iemand dat nu, zegt u? Hoe kun je daar nu komen bij die wetenschap dat hij zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft door het ware geloof? Door het ware geloof, waardoor ik Christus mag ontvangen en mag gaan zien als die borg en zaligmaker die in mijn plaats zich voor God stelde. Die de slagen opvang, die de vloek op zich nam. Ja, en wat is dat ware geloof dan? Vraagt iemand nog wat verder. Hoe kom ik daar dan? Wel gemeente, dat zal niet omgaan buiten diezelfde woorden gericht en vloek. Dat zal toch niet omgaan buiten dat ik zelf ook in mijn leven geestelijk gesproken voor God als rechter kom te staan. Daar is de prediking ook op gericht. Nee, niet dat je een visioen krijgt van een rechterstoel. Maar wel dat God de Vader vanuit het woord als de rechter naar voren komt. En dat gaat spreken in je leven. En dat de Heere gaat eisen vanuit zijn woord in je leven. En dat het op je aankomt. Betaal me wat geschuldigd zijt. En dat je jezelf te zien krijgt als een vloekwaardige zondaar die de vloek verdiend heeft. Om als een vloekwaardige zondaar dat wonder te zien en te ontvangen hoe Christus zich nu in plaats van vloekwaardigen stelt. En nog een keer, waar gebeurt dat nu onder de prediking van wet en evangelie? Onder de prediking van wet en evangelie, waar onze nood wordt aangewezen. En die kan nooit diep genoeg worden aangewezen. Die kunnen wij nooit diep genoeg peilen. Maar waar ook het geneesmiddel tegen de nood wordt aangewezen. En Christus die nu alles kan geven wat mij ontbreekt. En misschien zegt u wel, Heere, daar deins ik voor terug. Vloekwaardig. God als rechter, dat zijn mijn dingen. Wie verlangt daar nu naar? Zeg maar tegen de Heere. Vraag maar of de Heere uw hart zo buigen wil, dat u daar gebracht wordt. Want als u iets van deze dingen leert kennen, dan krijgt het andere ook waarde. Dan gaat dat andere ook spreken. Een Christus die zich in het gericht wilde stellen in mijn plaats. Daarom, gemeente, is de vraag ten diepste altijd weer een dubbele vraag in de prediking. Hebben wij ons oordeel geëigend, onze vloek toegeëigend? En hebben we door het geloof de zaligmaker mogen toe-eigenen? Het is allebei nodig. Hebben we onze schuld en onze vloek leren toe-eigenen? En dat is ten diepste het werk van de Heilige Geest. Als je het nou niet kan vanuit jezelf en niemand kan het vanuit jezelf, dan moet u toch maar opzien tot die Christus die gezeten is aan de rechterhand van zijn Vader. Heere, geef dat nou in mijn hart, in mijn leven. Hebt u uw schuld, uw vloek geëigend? Hebt u Christus door het geloof mogen eigenen? Want wie blijft er dan over? Een arme zondaar in zichzelf die zegt, zoals Paulus het ergens zegt, ja, wel verdoemelijk in mezelf, Romeinen 3. En toch, door het werk van de Heer Jezus Christus, geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus zijn. En als ik dan voor de rechterstoel van Christus moet verschijnen, dan ga ik voor eeuwig vrij uit. Dan hoef ik niet te vrezen. Dan ga ik voor eeuwig vrij uit. Komen dan mijn schulden niet meer naar voren? Wordt mijn leven dan niet meer binnenstebuiten gekeerd? Als dat nog gebeurt op die dag van de dagen in het leven van de ware gelovigen, dan is het alleen maar, als het zou gebeuren, dan is het alleen maar om duidelijk te maken wat genade vermag. Dat Gods genade in Christus zo groot was, dat hij al je vuile zonden kan wegwassen. Gemeente, zo hebben we met elkaar nagedacht over deze ernstige, over deze diepe dingen. Misschien dat ze u beklemmen. Dat is ook niet altijd verkeerd. Als het u maar niet in de wanhoop brengt. Als het u maar niet in de wanhoop brengt waarbij u met de nood van een naderende wederkomst en een onbekeerd leven op uzelf blijft. Want het is nog het heden van de genade, vandaag. Christus is naar zijn menselijke natuur nog niet teruggekomen. Hij heeft nog niet plaatsgenomen op die rechterstoel. Dat zal hij doen, maar het is nog niet gebeurd. Hij is nog in de hemel. Hij is nog aan de rechterhand van zijn Vader. Hij werkt nog. Hij giet nog hemelse gaven uit. Ook nu nog. In het leven van mensen. Die moeten zeggen: alles ontbreekt me, Heere. En daarom, wij bidden u. Alsof God door ons bade. Laat u met God verzoenen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heilig uw woord, ook het ernstige woord van vanmiddag, aan onze harten. Heere, maakt u plaats in onze van nature ellendige, donkere levens. Schijn met uw licht. Maakt u leeg wat vol is van onszelf en van de zonde. En maakt u vol met uzelf wat leeg is. Heere, laat de ernst van de prediking van uw woord op ons hart mogen wegen. Niet om ons wanhopig alleen met onszelf te doen overblijven. Maar opdat we uitgedreven worden tot die verhoogde Christus die nog zit aan de rechterhand van zijn Vader. Die onophoudelijk voortgaat met zijn hemelse gaven uit te gieten. Opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Werk dat, Heere, ook onder ons. Tot eer van uw naam. Tot onze zaligheid. Om Christus wil. Heere, wij bidden om een zegen voor de jeugdvereniging Min 16. Die ook zal samenkomen als u het geeft deze week. U geeft dat het mogelijk is. Wil u met de leiding zijn, helpt u ze. Geef uw zegen over de bijeenkomst. Hoor ons uit genade. Amen. Psalm 119, het 69ste vers, is nog onze stille overdenking en ons gebed onder het orgelspel. 119, vers 69. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.